In het eerste jaar van Belshazzar, de koning van Babel, schijnt 541 geweest te zijn, maar doet er nou verder niet toe. In het eerste jaar van Belshazzar, de koning van Babel, zag Daniel een droom en gezichten zijns hoofds. Dat is een droom dus, hè? Gezichten zijns hoofds. Dat wil zeggen, hij zag het alleen aan de binnenkant van zijn ogen. Het schijnt ook een bekende uitdrukking geworden te zijn. En toen schreef hij de droom en zeide de hoofdsom der zaken. Dit is ook maar de hoofdsom der zaken en daar kom je een heel eind mee. Staat dan, Daniel antwoordde en zeide, ik zag in mijn gezicht bij nacht en ziet de vier winden des hemels, die we dus ook kennen uit Openbaring 7 vers 1. Dat hebben we van de week gelezen. Toen de dag des toorns zou uitbreken na de 70ste week van Daniel, werden de vier winden tegengehouden. Van de vier hoeken der aarde. Het heeft te maken met de werking van geest in het algemeen. Geesten in het algemeen onder de volkeren. Maar er staat toen, de vier winden des hemels braken voort op de grote zee, zodat de zeeën tekeer gingen met al die stormen. Zodat het nou weer overeenkomt met Psalm 2, waarom woeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid. Want dat woeden en ijdelheid bedenken zijn uitdrukkingen die normaal gebruikt worden in de Bijbel. Voor de zeeën die tekeer gaan, de wateren. En dat is hier dus ook zo. En dan staat er, er klommen vier grote dieren op uit de zee. En ze waren verschillend. Dat wil zeggen, het ene was van het andere verscheiden. Verschillend. Nou, zee staat altijd voor de volkeren, zoals land staat in dat verband voor Israël. En dat betekent dat uit de zeeën diverse beesten of dieren, oftewel wereldrijken, zouden opkomen. En dat is ook zoals het verklaard wordt, hè? Dat hoef ik er niet bij te vertellen eigenlijk, want het wordt hier in dit hoofdstuk zelf nog verteld. Maar we lezen maar eens verder. Het eerste was als een leeuw en het had arendsvleugelen. En ik zag toe totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren en het werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld als een mens. En aan hetzelfde werd eens mens een hart gegeven. Dat is alles wat over dit eerste dier gezegd wordt. En het komt overeen met Babel, want de leeuw, sterker nog, de gouden gevleugelde leeuw is sinds de dagen van Nebukadnezar een uitbeelding van Babel. De gouden gevleugelde leeuw is een uitbeelding van Babel. Waarbij de vleugels feitelijk arendsvleugelen zijn. En de arend wordt geacht de koning van de hemel te zijn. En de leeuw wordt geacht de koning van de aarde te zijn. En dat samen is gewoon eigenlijk een uitbeelding van Christus. De koning van hemel en aarde, oftewel van de mens, die beelddrager Gods is. Die jongens hebben het goed onthouden hoor, in de gewone menselijke overlevering. Het is eigenlijk dus Adam, maar dan de echte. Maar goed, het is Babel die dat naar zich toetrekt, het is de koning van Babel die dat altijd naar zich toegetrokken heeft. In de dagen van Nimrod, na de zondvloed. En in de dagen van Nebukadnezar, en over onze dagen, wel, ik zal me maar niemand zoveel eer geven door hem te noemen. Zover is het trouwens ook nog niet, het is een beetje te vroeg daarvoor. Maar zo gaat dat. Dat wil zeggen, de gouden gevleugelde leeuw die hier genoemd wordt, goud wordt niet genoemd, maar wel een leeuw met vleugels, is een beeld van het Babylonisch Rijk. Het is het eerste en het komt dus overeen met het eerste rijk in de profetie van Daniel 2. Is geen enkel probleem. Maar dan staat er dat zijn vleugelen uitgeplukt waren en hij werd van de aarde opgeheven op de voeten gesteld. Dat wil zeggen, hij ging op zijn achterpoten staan. Kijk, hij werd van de aarde opgeheven en hij werd op zijn voeten gesteld. Lijkt, als je niet oppast, een tegenstrijdigheid, hè? Hij werd van de aarde opgeheven, maar als hij op zijn voeten staat, staat hij weer op de aarde. Maar het punt is ook dat de voorpoten omhoog gaan en die gaat op zijn achterpoten staan. Hoe heet het, noemen ze dat? Ik vind dat een vies woord. Homo erectus noemen ze dat. Maar het betekent echt dat het een rechtopgaande mens is. Al zou je dat niet meteen denken, maar ja, goed. Hè? Maar ik bedoel, deze leeuw veranderde als het ware in één mens. En dat niet alleen. Broeders en zusters, vandaag wil ik u meenemen in sneltreinvaart. In echte sneltreinvaart hoor ik nu. Echt waar. Door enige profetieën uit Daniël en Openbaring, om dan in Openbaring 13 de draad op te kunnen nemen. Namelijk neem u mee eerst naar Daniël 2. En dan noem ik alleen de hoofdpunten uit, zodat u eventueel het zelf later uitgebreider en nauwkeuriger kunt nazien. Daniël 2, bekende profetie, waar Nebukadnezar, de koning van Babel, Nebukadnezar, die zojuist kort tevoren in 606 Jeruzalem veroverd had, Nebukadnezar die de eerste koning was van de tijden der heidenen, want zo heet dat dan, hè. Waar Nebukadnezar dus een droom droomt, waar hij niets van begrijpt, die het trouwens ook vergeten was, geloof ik. Maar dat doet er nou allemaal verder niet zoveel toe. Maar hij droomt een droom omtrent een beeld dat opgericht was. Ja, zo gaat dat, hè. Zo eindigt het ook met de oprichting van een beeld. Maar hij zag hier een beeld in zijn droom. Een beeld wat uitdrukking gaf, volgens de verklaring die door Daniël gegeven werd, beeld een uitdrukking gaf aan de achtereenvolgende wereldrijken die zoal zouden bestaan. Dat wil zeggen dat vanaf Nebukadnezar diverse wereldrijken zouden passeren, zouden bestaan, totdat het koninkrijk weer teruggegeven zou worden aan David, of beter aan het huis van David, en in de praktijk gewoon aan Israël en Israëls Messias. In dat verband lezen wij over de diverse onderdelen van dat beeld met het gouden hoofd. En dan gaat het zo verder. Er worden achter elkaar enige metalen genoemd, hè? Goud, zilver, koper en ijzer. En dan ijzer vermengd met modderig leem, pottenbakkersleem staat op een andere plaats. En die korte verklaring van die droom, die vinden we in vers 37. Vanaf vers 37 in Daniël 2. Gij, o koning, zijt een koning der koningen, want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht en sterkte en eer gegeven. En overal waar mensenkinderen wonen, heeft hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven. En heeft u gesteld tot heerser over al dezelfde. Gij zijt dat gouden hoofd. En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. Daarna een ander, het derde koninkrijk van koper, het welk heersen zal over de gehele aarde. En het vierde koninkrijk zal hard zijn gelijk ijzer, aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. Gelijk nu het ijzer dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen ten dele van pottenbakkersleem en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, terwijlke aanzien gij gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen der voeten, ten dele ijzer en ten dele leem, dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos. En dat gij gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen de een aan de ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in de eeuwigheid niet zal verstoord worden, en dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelfs zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom die is gewis en zijn uitlegging is zeker, want het profetisch woord is zeer vast en schijnt als licht in een duistere plaats. Ik denk dat Petrus het ook hier vandaan gehaald heeft, hè, die uitdrukking. Nou, in het kort komt het erop neer dat achtereenvolgens verschillende wereldrijken de revue zouden passeren. Namelijk Babel, daar begint het hiermee in elk geval na de verovering van Jeruzalem. de Nebukadnezar, Babel, daarna het Rijk der Meden en Perzen. Ik schrijf alleen maar even op Perzen, ik schrijf het alleen ook maar op trouwens, om er even tegenaan te kunnen kijken, ter herkenning. Babel, dan het Koninkrijk van de Meden en Perzen, daarna het Koninkrijk van de Grieken, want zo heet het nou eenmaal, het Griekse Wereldrijk. Daarna dat van de Romeinen. En daarna iets wat we geen naam kunnen geven omdat het geen naam heeft. En daarom schrijven we gewoon op 10 staten. 10 statenbond, ijzer vermengd met modderig leem was dat. En daarna zetten we een dikke streep. Een eindje verder overigens pas. Zetten we een dikke streep. Want dat koninkrijk van die 10 staten, voorgesteld door 10 tenen en later door 10 horens, dat koninkrijk zal bestaan tot het einde aan toe. En in dat einde zal het koninkrijk aan geen ander volk overgelaten worden. Dat is vers 44. Het zal aan geen ander volk overgelaten worden dan de, welk volk dan? Aan Israël. Het zal niet aan een ander volk overgelaten worden, maar het zal gegeven worden aan Israël en daarmee aan Christus. Want de steen die zonder handen afgehouwen is geworden, is een beeld van Christus zelf en van Israël.
Het koninkrijk van de steen noemen wij dat dan ook. Ik moet het anders opschrijven. Ik moet zeggen dat het koninkrijk is van Israël. En ik bedoel natuurlijk, het is het koninkrijk van de koning van Israël,
de beloofde zaad van David, die een onwankelbaar koninkrijk zal ontvangen. Dat inderdaad in der eeuwigheid niet zal verstoord worden, precies zoals het hier staat in vers 44.
De zaak is nu dat dat de volgorde is van de rijken die zouden passeren vanaf Nebukadnezar. En ze worden in het beeld voorgesteld door goud, zilver, goud voor Babel, zilver voor de Meden en Perzen, koper voor het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote is dat. IJzer staat voor de hardheid en het militarisme van het Romeinse Rijk. En ijzer vermengd met leem wordt genoemd in verband met de 10 Statenbond. En daarna komt de grote steen en vermaalt het hele beeld van onderaf aan. Dat wil zeggen, het beeld valt op de voeten van het beeld. De steen valt op de voeten van het beeld, maar er staat al zo werden vermaakt, vermaald. Het ijzer, vers 45, het ijzer, het koper, het leem, zilver en goud enzovoort. En het betekent in de praktijk dat van al deze wereldrijken uiteindelijk niets terechtkomt en dat ze vernietigd worden door de komst van de steen, oftewel door de komst van Christus en dus ook door de wedergeboorte van de staat Israël. Ik moet er meteen bij vertellen dat hier niet staat dat slechts de voeten van het beeld of slechts het ijzer en het leem vermaald worden door de steen, maar er worden ook genoemd het ijzer, het koper, het zilver en het goud. En dat betekent dan dat op een of andere wijze al die rijken die de revue zouden passeren ook zouden bestaan op een of andere manier in de dagen van de wederkomst van Christus. Op een of andere wijze zouden ze een rol spelen, zouden ze herkenbaar zijn en zullen ze vernietigd worden. Zodat we niet alleen vinden opsomming van eerst dit en dan dat en dan zus en dan zo en dan de Romeinen en dan de Romeinen met nog wat of zoiets enzovoorts. En dan uiteindelijk Christus, zo van volgorde. Die volgorde is er wel, maar de gedachte is toch dat het gouden koninkrijk van Babel nog bestaat in de dagen van de 10 tenen, kortom in de dagen van het ijzer vermengd met modderig leem, want daardoor kan alles samen vermaald worden. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk en de 10 Statenbond. Nou is nu eenmaal het laatste, dus dat is geen enkel probleem. Dat is wat hier in Daniël 2 gezegd wordt, waarna ik meteen doorbladen, want moeilijker is het niet hoor. Kunt u wel gedetailleerder bij stilstaan, jaartallen bijzetten, verklaren waarom het zo is. Maar moeilijker wordt het er niet van. Het is gewoon een opsomming van de wereldrijken in de tijden der heidenen. Nou, daarna komen we terecht in Daniël 7. Want er staat Hij werd van de aarde opgegeven en op de voeten gesteld als een mens. Voorpoten, woorden, achterpoten staan in. En hij kreeg ook een mensenhart. En als u het mij vraagt, dan is dat een uitbeelding van de toekomst van Babel. Niet van het verleden, maar van de toekomst van Babel en van de koning van Babel. Want dat wordt altijd door elkaar gehaald, gewoon. Waarin deze Babylonische leeuw, zal ik dan maar, gestalte krijgt in de laatste koning van Babel. En die moet nog komen. We hebben niet voor niks in hoofdstuk 4 en 5, dat we nu net oversloegen, profetieën over niet alleen de ondergang van Babel in het verleden, maar over het herstel van Babel in de toekomst. En ik geloof dan ook dat hier direct vanuit dat verleden van Nebukadnezar de lijn even doorgetrokken wordt naar de toekomst, waarin Babel weer de hoofdstad van de wereld zal zijn. Per slotverrekening moet het goud, het gouden hoofd, ook vernietigd worden in de dagen van de tien tenen. Uit Daniel 2. Dus we verwachten het herstel van Babel in de toekomst. En dat het oprichten van die mens daar is, denk, laat ik het anders zeggen, het uitplukken van deze vleugelen van die leeuw heeft, als je het mij vraagt, te maken met de nederwerping van Satan uit de hemel. Hij heeft geen macht meer in de hemel, nu alleen nog maar op aarde. En op aarde neemt hij de gedaante aan van de mens. Zodat die mens die hier ontstaat in dit visioen, in die droom, uit deze gevleugelde leeuw, is niemand anders dan de allerlaatste koning van Babel. En die moet nog komen natuurlijk. Nou goed, daarna krijgen we een tweede dier, daarna ziet het andere dier, het tweede was gelijk een beer. Zal dus uitbeelding zijn van het Medo-Persische Rijk. Het stelde zich aan de ene zijde, dat is makkelijk genoeg, ik heb het helaas weer niet opgeschreven, maar het is het koninkrijk van de Mede en Perzen. Dat begint 2 jaar lang met Darius de Meed, die regeert in Babel, en daarna wordt het Kores de Pers. En zo blijft het ook, blijven de Persen. Zodat, als het staat, het stelde zich aan de ene zijde, betekent het gewoon, het stelde zich aan de zijde van de Perzen, niet aan de zijde van de Mede. Maar het is het koninkrijk van Mede en Perzen. Maar de Mede mag je achteraf vergeten. Het wordt namelijk der Perzen. En zo herken je hem meteen. En er staat dat het had 3 ribben in zijn muil tussen zijn tanden. Er zijn nogal wat theorieën over in omloop, omdat er verder niks over bij staat. Maar ik heb er niet de minste problemen mee. Het spreekt er namelijk over wat vooraf gegaan is. Wat de beer heeft opgegeten. En ik geloof dus dat die 3 ribben overeenkomen met Babel en daarna daarvoor met Assur, Assyrië, Assyrische wereldrijk. Dat is dus de tweede rib en de eerste rib is die van Egypte. Want voor het Babylonische Rijk waren de 2 andere wereldrijken. Maar die bestonden in de dagen van Israël, de dagen waarin Israël een koning had, of althans zelfstandigheid bezat. En daarom worden hier in Daniel die rijken als zodanig niet meegerekend. Maar als we straks in Openbaring aankomen, dan gaat het inderdaad om een totaal van 7 wereldrijken. Namelijk Egypte, Assur, Babel, de Medene Perzen, het Griekse wereldrijk, het Romeinse Rijk en de 10 Statenbond. Dus dan kom je toch aan 7. Zie. En via die 3 ribben die we hier in Daniel vinden, wordt daar ook naar verwezen. En bedenk nog even het principe, wat in Daniel verborgen was, wordt in Openbaring alsnog aangevuld en geopenbaard. In Daniel is verborgen, wat zijn die 3 ribben? We vinden er hooguit 1. En in Openbaring vind je het gewoon terug, omdat daar totaal 7 wereldrijken geteld worden. Namelijk nog 2 eerdere. Egypte, waaruit Israël geboren werd. Assur, waarin de 10 stammen in verstrooiing geraakt zijn. En daarna volgt Babel, waarin de 2 stammen verstrooid werden. Egypte als de oorsprong van het oude Israël. En dan Assur en Babel als de rijken waarheen Israël in het verleden verstrooid werd. Waarna het terugkeren dus. Zo heb je oorsprong en einde van Israël aangegeven in deze 3 ribben eigenlijk. Maar zo herkennen we dat Rijk van de Mede en Perzen weer. De beer is dus inderdaad aanduiding van het Medo-Persische Rijk. Nou, daar staat er, men zei er al dus tot hetzelfde, sta op, eet veel vlees. Dat lijkt me wel duidelijk. En daarna komen we in vers 6 bij. Daarna zag ik en ziet, er was een ander dier gelijk, een luipaard. Die was erg belangrijk, een luipaard. En het had vier vleugels, eens vogels op zijn rug. Ook had hetzelfde dier vier hoofden en aan hetzelfde werd heerschappij gegeven, of werd de heerschappij gegeven. Dat klopt ook precies, want het Medo-Persische Rijk werd vervolgens veroverd door een man uit Griekenland. Daarom heette het Griekse Wereldrijk, dat was Lex, hè, Alexander de Grote. Die in no time, heet zoiets, dat wil zeggen in vliegende vaart. En vandaar de vleugels van deze luipaard, die een vliegende vaart de hele toenmalige wereld veroverde, naar het oosten toe weliswaar. Want ik moet meteen zeggen dat als ik zeg dat Alexander de Grote een Griek was, dan zou hij daar misschien zelf nog een vraagteken bij gesteld hebben. Want hij kwam uit Macedonië, dat ligt helemaal oostelijk, zuidoostelijk zo'n beetje van in Griekenland. En dat Macedonië heeft hij op zeer jeugdige leeftijd verlaten. De Bosporus overgestoken in het huidige Turkije in en hoe dat maar gaat. En verder naar het oosten en hij is daar ook verder nooit teruggekeerd. Zodat Griekenland zelf heeft hij eigenlijk van zijn leven nog niet eens gezien. Maar het heet het Griekse Wereldrijk. Niet omdat hij Griek was, want zelfs dat is overdreven. Maar omdat hij de Griekse taal sprak, de Griekse cultuur wilde verspreiden, dat was ook zijn ideaal, de Griekse cultuur en dus in de eerste plaats de Griekse godsdienst, maar ook Griekse taal vooral, verspreiden over geheel de wereld. Hetgeen hem tamelijk goed gelukt is, van als je ervan uitgaat dat geheel de wereld nou eenmaal gelegen is rondom Babel. En niet rondom Rome, laat staan Brussel of Straatsburg of wat er nog meer. Lunteren, oh ja. Goed, hè? Was er nog één? Nee? Dus het heet het Griekse Rijk vanwege de Griekse cultuur en beschaving. En de man heeft het zo goed gedaan dat iemand die tegenwoordig een redelijk fatsoenlijke opleiding, geniet, meteen Grieks moet leren. En dat heeft hij nog te danken aan Alexander de Grote. Ja, zo is dat. Goed, dus een Grieks wereldrijk wordt hier uitgebeeld. De vier vleugels zijn de uitbeelding van zijn vier generaals. Seleucus, Ptolemaeus, Lysimachus, Cassander staat in elke encyclopedie. En als u echt geïnteresseerd bent, zult u vast wel een encyclopedie hebben. Ook bekend als encyclopie. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar het waren zijn vier generaals, de vleugels, waarmee hij zijn rijk uitbreiden. Daarna wordt er ook gesproken over vier hoofden. En dat zijn ook diezelfde jongens, die vier generaals. Alleen nu zijn het niet meer zijn generaals, maar nu zijn het zijn opvolgers geworden. Want toen Alexander doodging, terwijl hij Babel aan het bouwen was, onthoud dat vooral goed hoor, toen Alexander de Grote stierf, 33 jaar oud, terwijl hij Babel aan het bouwen was om dat tot hoofdstad van zijn koninkrijk te maken, hè, toen werd hij vervolgens, werd zijn rijk vervolgens verdeeld onder zijn generaals. Dat ging heus niet met een pokerspelletje, dat ging wel met geweld gepaard, maar niettemin, het werd verdeeld in vieren. En de eerste vier, deze vier, heten vervolgens ook in de Bijbel de koning van het noorden, de koning van het zuiden en dan dus ook nog de koning van het oosten en de koning van het westen. Alleen die spelen in de Bijbel geen rol. Dat is de verdeling van het rijk van Alexander de Grote. En we moeten bedenken dat Babel, de stad Babel, zijn naam gaf aan het Babylonische wereldrijk. Het was eigenlijk het rijk der Chaldeeën, hè? Want zo heten ze echt, de Chaldeeën. Maar het heet Babyloniërs, omdat Babel een hoofdstad was. Maar Babel was ook de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk. In ieder geval tot in 482 aan toe, daar hebben we het gisteren over gehad. En aangezien het Persische Rijk al begint, het Medo-Persische Rijk in 538... betekent het dat het nog, vrij lang, hè, heel lang, tientallen jaren, Babel de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk geweest is. Dus Babel was de hoofdstad van het Babylonische Rijk, Babel was de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk en het Griekse Rijk heeft nooit een hoofdstad gekend. En als er een was, was het Babel. Want daarheen spoedde Alexander de Grote zich om dat te herbouwen. En toen in onze dagen, dus kort geleden, Babel herbouwd werd. Nou, men werkt er nog aan, maar het wordt als herbouwd beschouwd inmiddels door henzelf officieel. Toen het herbouwd werd, begon men onder andere met de herbouw van die gebouwen die door Alexander de Grote in de tijd gebouwd waren. Wat tamelijk vreemd is, maar het is natuurlijk met opzet gebeurd om vooral duidelijk aan te geven dat Babel niet alleen maar de hoofdstad was van het Babylonische Rijk, maar dat het in verschillende rijken de hoofdstad van de wereld geweest is. En het grote theater wat ze daar gebouwd hebben is inderdaad het theater van Alexander de Grote. Grieks dus. Nou, hoe dat ook zij, Babel was de hoofdstad van het Babylonische Rijk, Medo-Persische Rijk, Griekse Rijk alleen, dat werd niet wat. Het werd uiteindelijk niks, omdat Alexander de Grote zelf doodging. Toen werd het Rijk verdeeld. En ja, wat moet je met één hoofdstad over vier rijken? Dat ging dus niet. En dus is de herbouw van Babel toen gestopt. Er is één andere jongen die het later nog een keer geprobeerd heeft. Ja, dat is niet erg bekend. En het is ook niet lang geleden. Dat was Napoleon. Ja, die was al diep onder de indruk toen hij de piramide van Gizeh zag. Ook al zo'n min of meer Bijbels monument. Maar daar hebben we het nou verder niet over. Maar vervolgens had hij plannen om... En tekeningen waren ervan. Die schijnen in omloop te zijn. Ik heb ze nooit gezien, maar ze schijnen te bestaan. Tekeningen die door Napoleon gemaakt waren, hij had ze natuurlijk laten maken, om Babel te herbouwen en te maken tot hoofdstad van zijn rijk. Of Hitler er ooit aan gedacht heeft, weet ik niet. Maar zijn gedachten waren toch niet zo vaak, dus dat geeft niet. Dan gaan we weer, hè. Dus de derde dier was een luipaard, had vier vleugels, er waren ze generaals. Ook hadden ze die vier hoofden, want het Griekse Rijk werd daarna in vieren verdeeld. En de twee belangrijkste rijken waren, die eruit ontstonden, was die van Egypte met de dynastie van de Ptolemeën, van Ptolemeus, want Ptolemeus was de koning van het zuiden. Dan krijg je dus de Ptolemeën. En aan het noorden, in de kant van Syrië en Klein-Azië, kreeg je de Seleuciden, zo heet dat nou eenmaal. Omdat de goede man, nou goed, maar die heette Seleucus. Dat kon hij ook niet helpen, maar hij heette nou eenmaal zo. Seleucus, vooruit. Dan laten we het even bij, want dan gaan we weer verder. Daar staat namelijk in vers 7. Daarna zag ik in de nacht gezichten en ziet. Het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. En het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. Het had geen naam. Hier niet. Maar Rome krijgt in de Bijbel toch nauwelijks een naam. Maar het is uiteraard het Romeinse Rijk. Uitgebeeld door één monster. Want het zal duidelijk zijn dat het Romeinse Rijk feitelijk ook een monster was. Het bracht niks van zichzelf mee. Het had zelf geen cultuur. Dat zelf geen, ook niet wezenlijk een eigen taal, zal ik maar zeggen. En het Rijk kwam tot stand louter en alleen op basis van militair geweld. En vandaar één monster en vandaar al dat ijzer. En dan staat, en dit is het laatste dier, er waren maar vier dieren. Maar de profetie gaat wel degelijk over al de wereldrijken tot aan de komst van Christus uiteraard. Hier wordt het voorgesteld door vier dieren in dit visioen, omdat vier nou eenmaal aangeeft dat het voorbij gaat. Alles wat vier is, verdwijnt. En de gedachte is dan ook, dit zijn vier dieren, nou dan gaat het voorbij. En wordt opgevolgd door de één. En zo is het ook. En daarom is het wat lastig, want we krijgen minstens nog één rijk na dit vierde dier. Maar het rijk wat daarna komt, wordt hier beschreven als onderdeel van dat vierde dier. Dat wil niet zeggen dat die rijken hetzelfde zijn, maar het wil wel zeggen dat er enige overeenkomst bestaat. In ieder geval, in het visioen hebben we dat vierde dier en daar staat dan dat het had 10 hoornen. Dat staat in vers 7. Dus het vierde dier had 10 hoornen. En die 10 hoornen komen uiteraard overeen met het begrip, met de 10 tenen van ijzer en leem van het beeld van Nebukadnezar. Dus daar moet ik het naast schrijven. En daar staat, en ik nam 8 op de hoornen, dus keek eens goed naar de hoorns, en ziet een andere kleine hoorn, niet een van de 10 dus, maar een 11e om zo te zeggen, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde, te midden van die 10. Ontstond daar maar zo. En 3 uit de vorige hoornen, 3 van de 10 werden uitgerukt voor dezelfde. En ziet, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. En dan zien we dus dat deze 10 hoornen, net als de 10 tenen, de uitbeelding zijn van het wereldrijk wat tot het einde aan toe zou bestaan. Want daarna valt de steen erop. Maar het blijkt dan toch dat met het noemen van de 10 hoornen het verhaal niet af is, want daarna komt er nog 1 hoorn. Dus in de dagen van die 10 statenbond verschijnt er een andere figuur, niet één van de 10, maar wel daartussenuit. Denk erom, niet één van de 10, maar wel daartussenuit. En die onderwerpt de 10 aan zich. En van die ene hoorn staat, en werd een mond groot gegeven, mensenogen, en hij was grote dingen sprekende, en wij herkennen hem meteen. Want deze laatste ene hoorn is ongetwijfeld gewoon die leeuw, die opgetild werd van de aarde en die op zijn voeten gesteld werd en hem werd een mensenhart gegeven. Kortom, wat we vinden is dat deze laatste hoorn gewoon de laatste koning is van Babel. Vandaar dan ook dat als het laatste wereldrijk getroffen wordt door de steen, dat dan ook het goud vermaald wordt. Er komt nog wat anders bij. Laat ik het maar vlug zeggen. Ik geloof inderdaad dat men die 10 staten niet zou moeten zoeken in Europa. Dat denken velen wel, maar je moet niet denken dat ijzer als uitbeelding van het Romeinse Rijk alleen maar staat voor Europese landen of iets dergelijks, want dat is niet zo. Het Romeinse Rijk was bovendien niet alleen in West-Europa gevestigd. Nou ja, West-Europa. Er was natuurlijk nog zo'n dorp waar, nou ja goed, daar hebben we het al eens over gehad. He? Zodat die 10 statenbond weliswaar blijft bestaan tot het eind aan toe. Maar voordat het einde daar is, worden de 10 staten geregeerd door iemand anders. Niet door één van de 10, maar door één die tussen die 10 uit omhoog komt. Wie zou dat nou wezen? Dat is heel gemakkelijk, dat is de leider van de Palestijnen. Dat zijn de Palestijnen. Die zich overal bevinden, daar in al die Arabische landen vind je ze. Maar ze hebben nooit een eigen land gehad. Zullen dat ook nooit hebben, maar zullen wel de macht over die Arabische wereld overnemen. En dat kun je op je vingers narekenen, gewoon. Daar hoef je niet eens Al-Sisi voor te heten, bedoel ik maar. Nee, ik bedoel het heel, heel leuk hoor. Ik bedoel, daar hoef je niet voor te speculeren, dat is gewoon zo. Waar nog bij komt dat de Filistijnen, want dat zijn Palestijnen natuurlijk, dat is precies hetzelfde, dat de Filistijnen in de Bijbel juist zo'n belangrijke rol spelen in de dagen van David en de oprichting van zijn koninkrijk. De 7 en de 33 jaar. En waarbij de Filistijnen in de dagen van David ook inderdaad zo'n grote leider hebben. Weet u nog? Goliath, ik noem hem altijd Koperen Go. Koperen Go eigenlijk. Want nou ik er toch op het bord heb staan, kan ik dat allemaal zomaar vertellen. Want hij was de, ja, ik loop weer iets te hard natuurlijk. Maar deze leider van de Filistijnen is maar niet een normaal mens, maar een eenaars kind. Daar moet de tegenstander, de duivel, de hand in gehad hebben op een of andere wijze. Waardoor die man 6 ellen en een span groot was. Dat is in ieder geval zo'n beetje, dat is wat 3,5 meter denk ik. 3,5 meter, dus niet te weinig. Kortom, deze figuur is een beeld van het beest, de laatste grote koning over de heidense volkeren in de dagen van de wederkomst van Christus. En daarmee dus moet hij dus zijn de koning van Babel. En van hem staat niet alleen dat hij 6 ellen en een span groot was, maar er staat ook van hem dat hij, dat zijn wapentuig bestond uit koper. Het was allemaal koper. Dat is eigenaardig.
Het was niet goud. Het was koper.
Waardoor er toch een verband gelegd wordt met het kopen van het Griekse wereldrijk. Jawel, maar zover zijn we nog niet. Het komt pas in het volgende hoofdstuk. Dus we zitten nog op het goede spoor. Nou, en als we dan praten over een beeld van Nebukadnezar in Daniël 2... dan merken wij vervolgens dat in Daniël 3 daadwerkelijk zo'n beeld wordt opgericht. En dat is 60 ellen. Maar dat is dus ook een 6. En dat gaat dus allemaal over precies hetzelfde. Die beelden zijn een uitbeelding van de laatste koning van de tijden der heidenen. Want voor die koning zou een beeld worden opgericht. Nou. Dan ga ik nog even verder. Er staat namelijk, hem werd over die kleine hoorn. Hem werd de mond gegeven grote dingen te spreken. Dit zag ik totdat de tronen gezet werden, vers 9. En de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw. En het haar zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, dus zoals raderen een brandend vuur. Het zal duidelijk zijn dat men hier God ziet op de troon. Degene die van ouds is. Maar als men God ziet, wie ziet men dan? De Heer Jezus Christus. Zeker wel. Nou goed. En dan lees ik vers 11. Toen zag ik toe vanwege de stem de grote woorden welke die hoorn sprak. Weet u nog dat Goliath ook van die grote woorden sprak tegen de Allerhoogste? Die de God van Israël beledigde. Precies zo, hè? Ja. Nou goed, toen zag ik toe vanwege de stem de grote woorden welke die hoorn sprak. Ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd. Er zal een steen opgevallen zijn, denk ik dan maar, hè, voor het gemak. En overgegeven om van het vuur verbrand te worden. Aangaande ook de overige dieren. Men nam hun heerschappij weg. Want verlenging van het leven, en dus ook van hun heerschappij, was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Dat betekent dat op een of andere wijze dus inderdaad Babel regeert tot aan de komst van Christus. Tot de Christus op de troon gezet wordt. En dat het Perzische Rijk bestaat en macht uitoefent tot aan de dagen van de komst van Christus. En dat ook het luipaard, het koperen luipaard zou ik willen zeggen, aan de macht is tot de komst van Christus. En hetzelfde geldt voor het ijzer en voor het ijzer vermengd met modderig leem. Dus het kenmerken van al deze rijken die geweest zijn, duidelijk terug zouden moeten vinden zijn in de dagen van de wederkomst van Christus. Daar gaat het om. Nou, dan zijn we er nog niet, want er staat er in vers 13. Verder zag ik in de nacht gezichten en ziet, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. Maar dat is natuurlijk ook Christus. Op de wolken des hemels. Gek, hè, dat lees je anders alleen in het Nieuwe Testament. Maar hier staat het ook. En hij kwam tot de oude van dagen en zij deden hem voor dezelfde naderen en hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden. Hier vind je precies wat David zei in Psalm 110 vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. De eeuwige en de zoon, degene die vernederd werd en verhoogd werd, gezien samen, tot elkaar genaderd, niet omdat het er twee zijn die naast elkaar horen, maar omdat het om één en dezelfde gaat. Weliswaar niet om hetzelfde, maar wel om dezelfde. Eén geeft uitdrukking aan dat Christus gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde is. En het andere geeft uitdrukking aan dat hij zich vernederd heeft, maar daarna uitermate verhoogd werd. De oude vandaag is degene die altijd dezelfde is. En mensenzoon is degene die uit de hemel nederdaalde, mens werd, zich vernederde tot de dood, ja, de dood des kruises, maar die vervolgens uitermate verhoogd werd. En zo, daarna komen die twee lijnen weer bij elkaar. Hij is dezelfde, al is het niet hetzelfde, en daar gaat het maar om. Nou, dan staat er van zijn koninkrijk zal niet verdorven worden, vers 14. Laatste deel van vers 14. Nou, daarna volgt er nog een verklaring, die hebben we natuurlijk al gegeven, maar er volgt nog een geïnspireerde verklaring ook. Er staat namelijk vanaf vers 17, deze grote dieren die vier zijn, zijn vier koningen die uit de aarde opstaan zullen, en dus zijn het de koninkrijken. Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen en ze zullen het rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. En dat is uiteraard de verwijzing naar de steen uit Daniël 2 en dus de verwijzing naar Israël. Dat de gemeente er feitelijk ook bij ingenomen wordt, dat is wel waar, maar daar ga ik nou verder maar niet op in. Het is niet alleen Israël wat hier genoemd wordt, maar echt ook de gemeente. Maar het speelt verder geen rol van betekenis. Nu. En dan staat er dat Daniël kennelijk dat van die eerste drie dieren wel begrepen had, maar van die vierde niet. Dat komt natuurlijk ook omdat de vierde wat moeilijk is, omdat het in feite in drie delen uiteenvalt ook, hè. Het is wat gecompliceerd. En daarom gaat het apart uitgelegd worden vanaf vers 19. Toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier. Het welk verscheiden was van alle anderen, zeer gruwelijk. Welk standen van ijzer waren en zijn klauwen van koper. En het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. Er zit toch iets van koper bij, ziet u dat? Dus ijzer en een klein beetje koper. Maar dat het ijzeren Romeinse Rijk iets te maken had, of enige verbinding had met het Griekse Rijk, dat lijkt me ook wel duidelijk. Want een van de methoden waarop het Romeinse Rijk verbreid werd, is deze, dat men de Griekse cultuur overnam. En dus met een Griekse filosofie, hè, dat is gewoon vermomming hoor, dat doet er nou niet toe, en dus met koperen klauwen, het koperen wereldrijk van de Grieken veroverde. Daar zit het, zo zit het ongeveer in elkaar. Ik heb het wel eens vaker verteld, de Romeinen hadden geen cultuur, die hebben er toen een geleend van de Grieken. Die hadden het trouwens ook niet, maar die hebben het uit Egypte gehaald, maar dat is een nog ouder verhaal. Maar ze hebben het in ieder geval verder ontwikkeld en gecultiveerd. Maar de Romeinen hebben het gewoon van de Grieken overgenomen, hebben alleen al die goden die er waren andere namen gegeven en daar bleef het zo'n beetje bij. Vandaar dat we niet alleen Grieks, maar ook Latijn moeten leren, de taal van het Romeinse Rijk. Maar veel verschil maakt het in de praktijk niet, omdat wat er geschreven werd in het Grieks of in het Latijn, dat maakt al niks uit, het was toch hetzelfde. En hoe die goden heten maakt ook niks uit, het zijn toch dezelfde, hè? Dus dat verhaal wat ik steeds vertel van Poseidon en Neptunus en zo, weet u wel, dat is gewoon hetzelfde, hè? En Mercurius en Hermes, dat is allemaal hetzelfde. Gewoon anders vertaald. Later heeft men ze nog andere namen gegeven. Want die truc, die is later overgenomen, dat mag je niet verder vertellen. Maar, nee, dat zeggen we onder elkaar even. Die truc heeft men later overgenomen. Die is later overgenomen namelijk door de Roomse kerk, de Rooms-Katholieke kerk. Alleen, die heeft de namen overgenomen en vanaf dat moment heette de lui niet meer goden, maar heiligen. Maar verder was het precies hetzelfde. Nee, dat is geen grap, dat is serieus zo. En zo keert men terug tot heidendom. Nou goed, denk er maar eens over na. Er staat dan verder, het at en verbrijzelde en het vertrad het overige met zijn voeten. En dan vers 20, en dan gaan er de 10 hoornen die op zijn hoofd waren. En u weet, de hoofd heeft altijd te maken met hoe het verder gaat, hoe het koninkrijk voortgezet wordt. Denk maar aan de 4 hoofden van de Griekse luipaard, hè. Dan gaan er de 10 hoornen die op zijn hoofd waren. Wel, de gedachte is dat uit dat ijzerrijk 10 anderen zouden voortkomen die een eenheid zouden zijn. Een 10 statenbond noemen wij dat dan altijd. Dan gaan er de 10 hoornen die op zijn hoofd waren en de andere die opkwam en voor de welke 3 afgevallen waren. Namelijk die hoorn die ogen had en een mond en die grote dingen sprak en wiens aanzien groter was dan van zijn metgezellen. Hij groeide er dus ver bovenuit, hoewel hij kleiner was van oorsprong. Ik had gezien dat diezelfde hoorn krijg voerde tegen de heiligen en dat hij die overmocht. En onder heiligen valt niet te verstaan de gemeente, want die is er sowieso niet in die dagen. Dus gaat het gewoon over Israël, de heiligen der hoge plaatsen, weet u wel, die het koninkrijk zouden ontvangen uit vers 18. Hij streed dus tegen Israël en hij overmocht die, Israël werd onderworpen. Totdat de oude van dagen kwam en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen. En dat de bestemde tijd kwam dat de heiligen het rijk bezaten. Oftewel, totdat de bestemde tijd kwam waarin het koninkrijk zou gegeven worden terug aan Israël en terug aan David en dus aan de zoon van David. Vers 23. En hij zeide al dus, het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die rijken, en het zal de ganse aarde opeten, zal eerst heerschappij hebben over de hele aarde, zodat je maar weer ziet dat het niet alleen over Europa gaat. En het zal dezelfde vertreden en het zal ze verbrijzelen. Belangen er nu de 10 hoornen. Uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. En een ander zal na hen opstaan. Niet een ander zal na hen ten verderve gaan of zoiets. Maar een ander zal na hen opstaan. Want de 10 tenen uit hoofdstuk 2 bestaan tot het eind aan toe. De 10 statenbond bestaat tot het eind aan toe. Tot het begin van de 1000 jaren dus. Maar terwijl die 10 statenbond er is, zal iets anders, een ander rijk, een andere macht omhoog komen en zal die 10 statenbond aan zich onderwerpen. Hij zal zich daar boven stellen dus. En daar herken je trouwens de methodiek der Filistijnen, maar het kost me te veel tijd om dat uit te leggen, maar Filistijnen doen dat in de Bijbel altijd. Die komen nooit alleen en maken altijd gebruik van andere volken om zelf de macht te kunnen houden. Zoek het maar eens uit. Dat is zo. Dat is nu in onze dagen ook zo. Hoe kunstmatig dan misschien ook die Filistijnen weer ontstaan zijn. Immers ze worden beschouwd als vluchtelingen uit Canaan, uit Palestina, in de dagen van de oprichting van de Joodse staat. Ik zei, ze worden beschouwd als vluchtelingen daaruit, want gewoonlijk zijn ze dat niet. Maar ja, als je er beter van kan worden, kun je toch voor vluchtelingen uitgeven. Bijvoorbeeld, hè? Vluchtelingen bovendien die helemaal niet gevlucht zijn voor Israël, dat wordt tegenwoordig gezegd, hè? Dat die Palestijnen in de tijd gevlucht zijn uit Canaan voor de Joden, voor de Zionisten daar. Nou zou ik me dat best hebben kunnen voorstellen dat dat gebeurde, maar dat is niet gebeurd. Ze zijn gevlucht voor de Arabische kanonnen en voor de Arabische legers, die bekend maakte dat zij bij de oprichting van de staat Israël meteen de oorlog zouden verklaren aan Israël en dan meteen de Joodse staat zouden vernietigen. Dus zeiden de Arabische landen tegen de Arabieren die in Israël onder de Joden woonden, ze gaan jullie even aan de kant, dan schieten wij ze meteen overhoop. En dus gingen ze aan de kant en daar heb je Palestijnse vluchtelingen. Die zijn niet gevlucht voor de Joden, integendeel, die woonden juist in dat land omdat het zo voordelig was in dat land te wonen. Met alle Joodse ontwikkelingswerk en kolonisatie van het land en irrigatie van het land en hoe het allemaal maar heten mag. Die waren profiteurs van de Joden, dat mag ook best, dat geeft niks. Het is geen lelijk woord hoor, profiteur. Maar ze profiteerden daarvan. Bovendien, toen de Zionisten niet in het land woonden, en dat is natuurlijk zowat 100 jaar geleden, toen woonden er ook nauwelijks Arabieren in het land. Toen was het land helemaal een woestijn, woonde er niemand, zodat de Zionisten daar met groot gemak terecht konden in de tijd. En terwijl de Zionisten, de Joodse kolonisten dus daar zich vestigden, vestigden zich daar ook Arabieren om daar een graantje van mee te pikken. Heel verstandig van die lui, snap je wel. Maar dat ze uit het land gevlucht zijn is dus niet voor de Joden, maar voor de Arabieren zelf. Eigenaardig, hè? Dat vertellen ze je nooit meer, maar zo was het. Nou, hoe dat ook zij, die vluchtelingen hebben zichzelf uitgeroepen tot Palestijns en dus Filistijns, want dat is echt hetzelfde, tot Filistijns volk. Zodat men nu spreekt over het Palestijnse volk, wat ze nodig land of macht moet hebben enzovoort. En officieel hebben zij het reeds gebracht tot een officiële vertegenwoordiging, bijvoorbeeld de Verenigde Naties en dat soort dingen meer. Ik ben de politiek niet helemaal op de hoogte, maar zoiets dan. Het wordt als volk erkend, terwijl het gewoon op zeer kunstmatige wijze ontstaan is. Maar de eigenaardigheid is dat we nu weer te maken hebben met een Palestijns volk, een Filistijns volk, zoals in de dagen van David en het Oude Testament enzovoorts. En nou begrijpen we ineens waarom de rol van de Filistijnen in het verleden in hoge mate profetisch was. Gewoon omdat er later weer zo'n Filistijns volk zou zijn die inderdaad die geschiedenis daarvan zou afmaken, die een grote rol zou spelen in de laatste dagen van de tijden der heidenen. En ik geloof dus ook dat de opvolger van Yasser Arafat, zal ik maar zeggen,
over enige tijd dan, hè. Maar de opvolger van de grote leider van de Filistijnen inderdaad de macht zal krijgen over heel de Arabische wereld. Dat trekt de lijnen van vandaag maar door, hè. Dan kom je daar vanzelf bij terecht. Hij krijgt de macht over de hele wereld en zal zijn troon vestigen in Babel. Die jongen in Irak die er nou zit, of zijn opvolger zal daaruit verdreven worden. De hoorn zal uitvallen waarschijnlijk of zo. En zo hier en daar nog eentje. En de Palestijn zal dat overnemen. Zo gaat dat. De Filistijn. En daarom vergeleek ik hem meteen met Goliath. Want dat is hem dan, hè. Dat is hem ook. Goliath. Goed. Nou, terug naar deze vers in Daniël 7. Het zal de ganse aarde opeten, het zal dezelfde verbrijzen. En dan vers 24. Belangrijk, de 10 hoornen uit het koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. En een ander zal na hen opstaan, maar gelijktijdig met hen aan de macht zijn. Niet komen, maar wel zijn. Hij zal na hen opstaan, dus terwijl de 10 er al zijn, verschijnt de 11e. En dat zal verscheiden zijn van de vorigen, heel anders van aard. En het zal 3 koningen vernederen. Niet het zal 10 van die rijken vernietigen, maar het zal 3 van die 10 rijken met geweld aan zich onderwerpen. En de overige 7 hebben de schrik in de benen en onderwerpen zich dan vrijwillig. Zo gaat dat. Enig vertoon van macht aan het begin en de rest komt vanzelf mee. En dan staat er van die laatste koning, die koning over de 10 staten, het zal woorden spreken, of hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en hij zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wetten veranderen. Daar maken de 7e-dags-adventisten heel veel werk van deze uitdrukking. Hij zal menen de tijden en de wetten veranderen, maar de gedachte is niet dat hij de wet zal veranderen, en dat hij het houden van de Sabbat zal wijzigen in het houden van de zondag, of meer van dat soort dingen. Want het is al gebeurd terwijl deze figuur nog niet gekomen is. Daar heeft het niets mee te maken. Waar het wel mee te maken heeft, wel met tijden en wet. Met tijden en gebod. Dat wil zeggen, hij zal proberen Gods wet met betrekking tot de tijden en ook de volheid der tijden te verstoren. Dat wil zeggen, God heeft gezegd in dat jaar, wat was het ook weer? Nou goed, ik heb het weggeveegd, laat maar zitten, hè. Maar goed ook. In dat jaar vestig ik mijn koninkrijk en er is er één die zal proberen om dat gebod, die wet Gods, hè, om die onderwijzing van God te veranderen om dat koninkrijk namelijk te voorkomen. Dat is alles. Wat gaat hier toch over tijden in Daniël? Meer dan in welk ander Bijbelboek trouwens ook, hè? En de tegenstander zal proberen om die tijden, dat wat God gesproken heeft met betrekking tot die tijden, te veranderen. Om te voorkomen dat het koninkrijk zal worden opgericht enzovoorts. En bij voorkeur zelfs om te proberen om dat volk der heiligen der hoge plaatsen uit te roeien. En meer van dat soort situaties. Hè. Maar hij zal dat niet kunnen. Het heeft heus niks te maken met de viering van de zondag of de sabbat. Hè? Goed. Nou, hij zal menen de tijden en de wetten veranderen. En zij, die heiligen, oftewel Israël, zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd en een dubbele tijd moet er letterlijk staan, want er staat een dualis, een tweevoudsvorm. Een tijd, een dubbele tijd en een gedeelte, ofwel gewoon een halve tijd. En dus gewoon weer de bekende 3,5 jaar, 42 maanden, 1260 dagen. Oftewel de tweede helft van de 7e week van Daniël. Dat is het, de tweede helft van de 7e week van Daniël. Zodat deze man al dan in ieder geval aan de macht is. Dus al voor de tweede helft van de 7e week van Daniël. En de macht heeft hij dus ook eigenlijk al bij het begin van de 7e week. Want ik houd het erop dat ook hij degene is die in Daniël 9 genoemd wordt. Dat hij degene namelijk, de vorst die komen zal, die met de velen het verbond zou maken. Weet u wel? De leider van de Arabische wereld, of gewoon van de wereld, die met de Joodse staat het verbond zal sluiten. Hij is dus al aan de macht, maar aan het begin van de 7e week. Nogmaals, of hij dan koning van Babel is, wel, ik denk het niet.
Persoonlijk denk ik dat hij pas koning van Babel wordt aan het einde van de 70ste week. En mede op grond van die berekening die ik dan gisteravond op bord gezet heb. Lijkt me het meest waarschijnlijke. Maar dat neemt niet weg dat hij al aan de macht is, deze Filistijnse of Palestijnse leider, in de dagen van de 70ste week en zelfs aan het begin van de 70ste week. En aangezien de 70ste week begint ogenblikkelijk na de opname van de gemeente, verwacht ik ook dat we tegen die tijd wel weten wie het is. Ja. Nou goed, dan gaan we weer verder. Daarna zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen. Nou, dat gericht over deze figuur begint. Nou, wanneer begint het? Na de 70ste week. Dan komt hij weliswaar op zijn hoogste macht. Maar vanaf dat moment gaat het dan ook weer naar beneden. Dan vestigt hij zich in Babel. Babel, de hoofdstad van de wereld. Maar terwijl dat gebeurt, wordt er een volk verzameld in de woestijn, in Petra enzovoort. En dat volk, door dat volk zal hij ten onder gaan, want aan hen zal het koninkrijk gegeven worden. Het gericht begint dus inderdaad bij het einde van de 70ste week. Daarna zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem vertelgende en verdoemde tot het einde toe. En het leuke is dat je ook hier dus die periode van 33 jaar dan vindt. Want daarna, namelijk na die 3,5 tijd van vers 25, zal het gericht zitten, zich zetten en dus beginnen. En men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende. Tegenwoordige deelwoorden wil zeggen dat het gedurende een bepaalde tijd gebeurt. Niet van het ene moment op het andere, maar gedurende een bepaalde tijd. En er staat zelfs tot het einde toe. Dat is dus een periode waarin zijn macht weggenomen wordt. En dat is de periode van de dag des toorns. Oftewel, de 33 jaren tussen de 70ste week van Daniel en het begin van de 1000 jaren. En dan staat er vers 27. Maar het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk der heiligen der hoge plaatsen, welks rijk een eeuwig rijk zal zijn. Alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. En dat is dus gewoon het koninkrijk van Christus. De zoon des mensen heette hij eerst, of de oude van dagen. En hier wordt hij ook beschreven, namelijk het koninkrijk van Christus zelf. Dat is het verhaal. En dan staat er amen, oftewel tot hiertoe is het einde deze rede. En toen was hij zeer verschrikt. Dat zal wel. Nou, dan gaan we weer verder, want we hebben een volgende vraag. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar we zitten met de vraag van het koper, de koperen klauwen van het ijzeren beeld, van ijzeren dier. Dat koper speelt dus ook een rol in de dagen van dat ijzer en ijzer vermengd met modderlim. In die laatste dagen dus. Er moet ook koper bij zijn. En bovendien heb ik verwezen naar, omdat het niet anders kon, naar Goliath. En die man die was helemaal gekleed in koper. Dus er is iets met het koper aan de hand. En dat is het Griekse Rijk. Daar is dus nog wat mee. Dat het Babel zal zijn, dat weten wij. Over Perzen zelf hoeven we niet eens te praten, want Perzië staat gewoon op de kaart. Een machtig land. Heeft ons in de laatste jaren ook uitgebreid bezig gehouden vanwege die grote macht die daar potentieel aanwezig is. Hè. Iran hebben we het dus over. Hè. Iran, Perzië, dat is het dus ook. En vooral het Mohammedanisme is daar natuurlijk verschrikkelijk sterk. Juist daar. En tot hernieuwd leven gekomen, zal ik maar zeggen. Ik denk dan ook dat het Mohammedanisme straks in die toekomst ook een zeer belangrijke rol zal spelen. Zij het dan in een aangepaste versie, natuurlijk. Nee, er komt gewoon een nieuwe Mohammed. Dat is makkelijk. Een andere Mohammed. Een andere profeet. Diezelfde figuur natuurlijk, die grote dingen spreekt. Tegen de Allerhoogste, tegen de God van Israël. Dat deed Mohammed ook, slotverrekening. Nou goed, we hebben dan Babel, we hebben de Perzen, maar we hebben een vraag. En de Romeinen, dat wordt uitgebeeld in het ijzer. En het ijzer bestaat tot end en toe, dus dat is helemaal geen enkel probleem. De voortzetting gewoon van de westerse wereld is dat eigenlijk. En de zogenaamde westerse beschaving. Ik heb wat moeilijk gewoon om beschaving te zeggen. Want ijzer heeft met beschaving niet zoveel van doen. Goud en zilver nog wel, en koper, maar ijzer.
als een monster wordt het beschreven, dus beschaving is wat overdreven, hè. Maar ja, we hebben niet anders, dus we doen het er maar mee. Nou goed. Nou, ja, we hebben wel wat anders in de schriften. Dat is een heel ander verhaal. Maar we gaan maar verder. Namelijk in hoofdstuk 8 krijgen we antwoord op die vraag die we dan nog hebben. Hoe zit het dan met dat koper? En dan staat er dat Daniel weer eens een keer een droom had. In vers 3. Ik hief mijn ogen op en zag en ziet. Een ram stond voor die vloed, voor de rivier Ulai staat er. Die ram had twee hoornen. En die twee hoornen waren hoog. En de een was hoger dan de andere. En de hoogste kwam in het laatste op. En dan moet je meteen op grond van het voorgaande kunnen zeggen welk wereldrijk dat voorstelt. Dat is het Medo-Persische dus. Ja, niet omdat het een ram is, maar wel omdat het twee horens heeft, waarbij de een hoger is dan de andere en de hoogste kwam in het laatst op. Dat wil zeggen, de kleinste die er eerst was, was dat van de Meden, dus zo klein dat je hem hier niet eens kunt zien, hè. Dat staat er ook helemaal niet trouwens. Meden, 2 jaar lang maar toen waren ze eigenlijk verdwenen. Het koninkrijk van daar is de Meed. En toen was het zijn baas Kores de Pers die het koninkrijk overnam. Dat werd het rijk, het Persische wereldrijk van Kores. En daar gaat het dan om. Dat is die laatste hoorn, de grootste hoorn die het laatst opkwam. Je herkent het meteen. Alleen toen dit gezegd werd, moest het nog gebeuren natuurlijk, hè. Maar goed, dan gaan we weer verder. Dan staat er in vers 4. Ik zag dat de ram met de hoornen tegen het westen stiet en tegen het noorden en tegen het zuiden, alle kanten op. Zelf kwam hij dus uit het oosten. En geen dieren konden voor zijn aangezicht bestaan. En er was niemand die uit zijn hand verloste. Maar hij deed naar zijn welgevallen en hij maakte zich groot. Een wereldrijk dus. Toen ik dit overlegde, ziet, er kwam een geitenbok van het westen. Kijk, Mede en Persen wordt hier beschreven als komend uit het oosten. Maar van de andere kant kwam er nu een ander aan. Namelijk, er kwam een geitenbok van het westen. Dat is inderdaad Alexander de Grote, daarop volgende Griekse wereldrijk. Griekse Macedonische. Want Alexander de Grote kwam ook al uit het westen en is naar het westen nooit teruggekeerd. Geitenbok van het westen over de ganse aardbodem, eveneens een wereldrijk dus. Hij roerde de aarde niet aan, nee, vanwege de 4 vleugels die hij had. En vanwege de hoge snelheid die hiermee gesuggereerd wordt. Bovendien werd hij niet voor niks eerst voorgesteld als een luipaard. Want luipaard worden de snelste dieren op aarde. Jachtluipaard, cheetah is het snelste zoogdier op aarde. Bereiksnelheden van rond de 100 km per uur. Niet erg lang, maar niet te min. Hij kan het wel. Nou, daar gaat het dus over. Hij roerde de aarde niet aan en die bok had een aanzienlijke hoorn tussen zijn ogen. Die aanzienlijke hoorn is dus Alexander de Aanzienlijke. De Grote dus, hè. En hij kwam tot de ram, oftewel hij kwam de Mede-Pers tegen. Hij kwam tot de ram die de 2 hoornen had, die ik had zien staan voor de vloed. En hij liep op hem aan in de grimmigheid zijner kracht. En ik zag hem naderende aan de ram. En hij verbitterde zich tegen hem en hij stiet de ram en hij brak zijn beide hoornen. En in de ram was geen kracht om voor zijn aangezicht te bestaan. En hij wierp hem ter aarde en hij vertrad hem en er was niemand die de ram uit zijn hand verloste. Kortom, Medo-Persische Rijk ging ten onder en werd opgevolgd door het Griekse Rijk van Alexander de Grote. De geitenbok dus. En bovendien was daar toch te vertellen in vers 20 en 21. Staat het gewoon, hè? De ram met de 2 hoornen die gij gezien hebt zijn de koningen der Mede en de Perzen. En de harige bok is de koning van Griekenland. Ja, van Griekse Rijk dus. Dus dat lijkt me duidelijk. Nou, dan terug naar vers 8. De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij sterk geworden was, brak die grote hoorn. Hij was sterk, hij zou zelfs Babel bouwen, maar toen brak de hoorn, kortom, hij stierf. En er kwamen op aan de zelfplaats 4 aanzienlijke andere hoorns dus. Na de vier winden des hemels, dus de hoorn van het noorden en de hoorn van het zuiden. En nog die andere twee ook. En dat verhaal heb ik al verteld over de Ptolemeeën van het zuiden. Egypte min of meer, is dat het gebied van Egypte en nog het een en ander. En van het noorden, Seleucus, het gebied van Syrië, Klein-Azië en nog het een en ander. Nou goed, en uit één van die vier kwam voort een kleine hoorn. Nou wordt het spannend. Uit één van die vier, Grieks Rijk verdeeld in vieren, en uit één van die vier kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd tegen het zuiden en tegen het oosten. Staat er, tegen het zuiden, tegen het oosten. En tegen het zierlijke land, dat is Palestina en dat is dus het westen. Nou is de vraag, waar kwam die kleine hoorn dan zelf vandaan? Uit welk van de vier delen van het verdeelde rijk van Alexander Grote kwam hij? Uit het noorden dus, en dus uit Syrië. En dus was het, kwam hij voort uit de Seleuciden. En zo is het ook. Uit een van die kwam voor de kleine hoorn. Dat is dus puur de Arabische wereld. Syrië is dit. Moet je niet al te nauw nemen, want die grenzen liggen toch niet vast. Lagen ook niet vast. Maar Syrië. In ieder geval de tegenwoordige Arabische wereld. Nou goed, en dan staat er. Welke uitnemend groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten, tegen het zierlijke land. En die werd groot tot aan het Heer des Hemels. En die tekst hebben we al besproken. En het Heer des Hemels bleek te zijn. De sterren der aarde, oftewel Israël. Hij keerde zich dus tegen Israël. Hij maakte zich groot tot aan de vorst diens heers, oftewel tegen de, hij maakte zich groot tegen de vorst van Israël. Dat is gewoon de Messias, de vorst. En van hem werd weggenomen het gedurig offer en de woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen. En het Heer werd in de afval overgegeven tegen het gedurig offer. Enzovoort. En de gedachte is nu deze, en dan moet ik het wel gewoon in één keer vertellen, dat deze profetie spreekt over gebeurtenissen die in het verleden al vervuld zijn. Ik heb het dus alles gezegd, hè. Namelijk in de figuur van Antiochus Epiphanes, de man die Jeruzalem ontheiligde, de tempel ontheiligde, het beeld van Zeus liet oprichten, dan wel Jupiter, en die varkens liet offeren en de besnijdenis verbood en de meest gruwelijke dingen deed tegen hen die ze daar niet aan hielden. Men lezen de boeken der Maccabeën, apocryfe boeken zijn dat, de boeken der Maccabeën, maar lees het niet voor het slapen gaan, want als je ze gelezen hebt, dan slaap je voorlopig niet meer. Dus geen lectuur voor kinderen in elk geval. Dat is een heel verschrikkelijke zaak wat deze man overhoop gehaald heeft en aan verdrukking gebracht heeft over Israël. Maar de grootste verdrukking aller tijden over Israël moet nog komen. En het punt is dat deze profetie hier in Daniël 8 van de figuur van Antiochus uit een van de vier delen van het Griekse Rijk meteen overspringt naar de dagen van de eindtijd. Ik maak het me gemakkelijk, dat ziet u waarschijnlijk, hè. We spreken Daniël 8 en ik schrijf verder niks op. Ik had natuurlijk ook moeten schrijven ram en de bok. Maar uit de vier horens van de bok, die stonden er al als vier koppen van het, lijp, van het luipaard, hè. Uit de vier horens van de bok komt er één uit voort. Als die één hoorn in het verleden geplaatst wordt, is het Antiochus Epiphanes, maar als die hoorn in de toekomst geplaatst wordt, is het gewoon de laatste koning van Babel. En daartussenin staat hier in Daniël 8 heus helemaal niks. Want de lijn van dat Griekse wereldrijk wordt meteen doorgetrokken naar het einde. En als gesproken wordt over Antiochus, ontstaat kortsluiting met de laatste koning van het Griekse Rijk. Zo heet het ook hier. Maar die moet nog komen. Die moet nog komen. En dat is het hele punt hier in dit schriftgedeelte. Er zitten wat lastige versen tussen. Niet omdat ze niet te verklaren zouden zijn. Ze zijn heel goed te verklaren, maar het neemt zoveel tijd om het uit te leggen. En daarom ga ik maar gewoon even door. Ik zeg maar even bij wat ik ervan denk voor deze keer. Vers 12. Het Heer werd in de afval overgegeven in plaats van het gedurende offer. Dat wil zeggen, men werd overgegeven aan een afval en dus een andere godsdienst. Er werden afvalligen
Tegen betekent in de plaats van. Dus in plaats van een dienst aan Jehovah. Dat wil zeggen dat de Joodse godsdienst werd verboden. Dat was ook zo in de dagen van Antiochus. Maar we weten dat dezelfde situatie zich zal herhalen in het midden van de 70ste week van Daniël. Waar die offers immers worden weggenomen en waar de gruwel der verwoesting wordt opgericht. Precies dezelfde gebeurtenis. Komt trouwens ook overeen met Daniël 3, oprichting van het beeld van Nebukadnezar. Maar dat even terzijde. Dus hij wierp de waarheid ter aarde, hij deed het en het gelukte wel. En bovendien, als hij staat, hij wierp de waarheid ter aarde, dan denk ik daarbij tegelijkertijd aan de twee getuigen, Mozes en Elia uit Openbaring 11, die bij dezelfde gelegenheid, het midden van de 70ste week, gedood werden. Hè? Nou, daarna hoorde ik een heilige spreken. En toen werd er gevraagd, hoe lang zal dat zijn? Tot hoe lang zal het gezicht van dat gedurig offer en van de verwoestende afval zijn? Dat zowel het heiligdom als het Heer, het volk dus, zowel de heilige plaats als het volk, ter vertreding zal overgegeven worden. Nou, dat weten we al, want de tijd dat het vertreden zou worden was volgens Openbaring 11, maar ook volgens Daniël 8, 3,5 jaar. Weet je nog, laat de voorhof uit, want het is de heidenen gegeven, die zullen de vertreden, 3,5 jaar in elk geval. En in Daniël 7, tijd, tijden en een gedeelte eens tijd. Dus er zou uit moeten komen 1260 dagen. In plaats daarvan staat er 2300, oftewel 2300, avonden, morgens. Dus wat geheimzinnig taal, wat cryptisch taalgebruik. Maar ik geloof dat het dit betekent, dat in de dagen van die toekomende hoorn, diegene die dus nog komen moet, die verdrukking op Israël natuurlijk duurt 1260 dagen, er gaat niks vanaf, 1260 dagen, dat staat er vele malen, dus dat kan niet missen. Als hier dan 2300 staat in plaats van 1260, dan geloof ik dat het verschil het aantal dagen is waarin in het verleden, in de dagen van Antiochus, het heiligdom en het Heer in de afval was overgegeven. Nou, of dat klopt, weet ik niet. Dat is het probleem, omdat de gegevens over de ontheiliging van de tempel in de dagen van Antiochus niet kloppen. En is namelijk dit. Die tijd ervan wordt beschreven in de boeken der Maccabeeën. En in de apocryfe boeken, dus dat is niet geïnspireerd. En in de boeken van Flavius Josephus. Maar de ellende is dat in Flavius Josephus twee verschillende tijden gemeten worden. Dat wil zeggen, hij meet dezelfde tijd, maar er komt tot twee verschillende tijden. In de ene staat, ik geloof dat dat ook in het boek van de Maccabeeën staat, dat er precies 3 jaar was en dat precies na 3 jaar de tempel weer werd ingewijd en dus het Chanukka-feest werd ingesteld, wat men tot vandaag de dag nog steeds viert. Maar toen werd het ingesteld bij de herinwijding van de tempel, de vernieuwing des tempels. Dus in het ene staat, het was 3 jaar, in het andere verslag, ook van Antiochus, of ook van de Flavius Josephus bedoel ik, staat dat het was 3,5 jaar. Maar daar staat bij dat het 3,5 jaar was, precies zoals voorspeld was in Daniël. Begrijp je wat ik nou bedoel te zeggen? Men maakt dat gewoon kloppend. Ik geloof niet dat het 3 jaar was, ook niet dat het 3,5 jaar was. Ik geloof dat het was 2300 dagen min 1260. Hoeveel is dat? 1040, hè? Ja, ik zal er even bij schrijven. 1040 dagen. En in de toekomst 1260. Samen is dat 2300. En 1040 is pakweg een jaartje of 3, hè? Toch ongeveer. Precies weet ik het niet. En wat voor de hand ligt is dat men dat ongeveer 3 jaar gemaakt heeft tot precies 3 jaar. Omdat het zo mooi overeenkomt met dat vernieuwing en herstel zou plaatsvinden op de derde. Gewoon maak je er precies 3 jaar van, rond het af, zeg 3 jaar en dat is na 3. Hè, op de 3e bedoel ik, dan zou de herleving komen. Hoeveel keer staat het wel niet in het Oude Testament en in de profetie? Ligt voor de hand om het daarmee kloppend te maken. Maar later vond men uit dat het zou moeten overeenkomen met Daniël 8, omdat daar over deze Antiochus gesproken werd, dat is ook zo. En toen heeft men ervan gemaakt 3,5 jaar, 1260 dagen. Maar de vraag naar de 2300 dagen heb ik nog nooit beantwoord gezien. Never, zelfs niet een poging daartoe. Maar ik geloof dat het die 2300 ontleend zijn aan de beide periodes samen. Dat wil zeggen de periode van ontwijding van de tempel in de dagen van Antiochus. Van 170 tot 167 voor onze jaartelling. Ongeveer 3 jaar, 1040 dagen dus. En de 1260 dagen zijn de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dat verklaart misschien ook waarom er niet gewoon dagen staat, maar avonden. Morgens, dat geloof ik dat het dat betekent. Het betekent namelijk dat deze 2300 ook gerekend moet worden in 2 verschillende tijden. Namelijk de ene tijd die wordt aangegeven als morgen, dat is vroeg. En de andere tijd die wordt aangegeven als avond en dat is laat. Waarbij de avond het belangrijkste is. Namelijk de toepassing ervan in de toekomst. Dus het beste antwoord, dat zou best kunnen. Ja, dat zou best kunnen. Beter kan ik ook niet. Goed, dan gaan we weer verder. Dat betekent dan dat er inderdaad verbinding gelegd wordt tussen de dagen van de ontwijding van de tempel in het verleden en de dagen van de 70ste week van Daniël. En dan moet u maar eens kijken, vers 15. Vers 16 waar staat dat tot Daniël gezegd wordt: Gabriël, geef deze het gezicht te verstaan, leg het eens uit. Want Daniël begreep het niet. En dan staat er, en Gabriël, oftewel hij, kwam nevens waar ik stond. Hij kwam naast mij staan. En als hij kwam, verschrikte ik en viel op mijn aangezicht. Toen zeide hij tot mij, versta gij mensenkind, want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Het ging over de Mede en Perzen en de Grieken. Het ging over het Griekse wereldrijk. En dat gezicht, het visioen over het Griekse wereldrijk, loopt tot het eind aan toe. Zodat in het einde sprake moet zijn van een Grieks wereldrijk. En dus van een voortzetting. En als het geen voortzetting is, is het een herstel. Maar dat maakt in de praktijk toch geen verschil. Van een herstel van het Griekse rijk. Nou, wat we weten is dat in de laatste dagen in ieder geval sprake moet zijn van Babel. Dat weer hersteld zal worden na 7 tijden, 2520 jaar. Babel dus, maar dat is maar een stad, niet het rijk. En aan de andere kant leren wij hier dat in de toekomst sprake moet zijn van een hersteld of voortgezet Grieks rijk. Nou is de vraag, en wat was dan de hoofdstad van het Grieks rijk? Babel. Dankzij Alexander de Grote. En niks anders. Zodat wij in de toekomst verwachten het herstelde Griekse Rijk, dat was echt een rijk puur in het Midden-Oosten. Europa had er niets mee van doen. Nou ja, alleen Macedonië. Dat was maar een klein lapje hoor. Maar Europa in het algemeen had er niets mee van doen. We verwachten een Grieks Rijk, dat wil zeggen. Een Arabisch Rijk zouden we nu zeggen, rijk in het Midden-Oosten, met als hoofdstad Babel. En dat is wat hier feitelijk staat. Waaruit voort zou komen vervolgens die vreemde figuur van Antiochus. En zo komt in de toekomst uit dat rijk in het Midden-Oosten voor die vreemde figuur van het beest. De Filistijn blijkt het dan te zijn. Die zich aan het hoofd zal zetten van de 10 staten en aan het hoofd van Babel als de koning van Babel. Nou, dat is het. Zodat inderdaad die laatste hoorn die waarschijnlijk zal voortkomt uit het Griekse Rijk en ook moet beschouwd worden als de koning van het Griekse wereldrijk, het herstelde wereldrijk van Alexander de Grote. Maar hij komt voort van tussen de Arabische wereld, de Arabische volkeren, en daar gaat het maar om. En die dingen verdragen elkaar dus heel goed. Zo is het nou eenmaal. Tussen de Arabische volkeren verschijnt hij, maar hij is de voortzetting van het oude Griekse Rijk van Alexander de Grote met als hoofdstad Babel. Nou goed, Daniël viel in een diepe slaap en daarna werd hij weer opgericht. Staat alleen in vers 18. Vers 18 kun je er dus tussenuit halen en dan merk je niet dat je wat mist.
staat gewoon, hij viel in slaap en hij werd weer wakker. Maar dat duidt natuurlijk op de onderbreking tussen, zeg maar, de 1040 en de 1260, hè? Dat is het, ja. En tussen de 69 en de 70ste week dus. En dan staat er, ik zal u te kennen geven wat er geschieden zal ten einde deze gramschap. Want ter bestemder tijd, hier wordt de wet omtrent de tijden weer eens gegeven, hè? Ter bestemder tijd zal het einde zijn, het einde van de heidense heerschappij in de tijden der heidenen. En dan, de rammen, de twee hoornen zijn de koningen der Meden en Perzen. De harige bok is de koning van Javan, Griekenland wordt vertaald met het altijd. En de grote hoorn, welke tussen zijn ogen is, is de eerste koning, dat is dus Alexander de Grote. Dat er nu vier aan zijn plaats stonden toen hij verbroken was. Wel, vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, van het noorden, van het zuiden en van het oosten en het westen. Ja. Doch niet met zijn kracht, allemaal wat zwakker, dat klopt ook. Doch op het laatst huns koninkrijks, als het de afvalligen op het hoogste gebracht zullen hebben, op het laatst huns koninkrijks. Het gaat, en de verstond, deze profetie zal zijn tot de tijd van het einde, staat in vers 17. Alvorens Daniel in slaap valt. Dat betekent dat het einde pas na een lange onderbreking komt. Zodat in ieder geval vanaf vers 23 niet gesproken wordt over Antiochus. Althans, dat is niet belangrijk. Hoewel het een illustratie geeft van wat hier staat. Maar er wordt gesproken over de kleine hoorn. De laatste koning van Babel, de Filistijn. De laatste Goliath, of hoe je hem heten mag. Zo zal er een koning zijn, staan, stijf van aangezicht en raadselen verstaande. Want hij zal grote tekenen en wonderen doen en dat soort dingen meer. En stijf van aangezicht, dat wil zeggen dat hij onvermurbaar zou zijn, met grote kracht dus. En zijn kracht, staat er trouwens, zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. Nee, wat dacht u, in het begin van de 70ste week wordt Satan uit de hemel geworpen. En hij is degene die aan deze koning zijn kracht geeft. Zoals ik gisteren zei, hij is in zekere zin te beschouwen als de personificatie van Satan zelf. Net als Goliath dat was. Dus zijn kracht zal sterk worden, net zo sterk als Goliath. En niet door zijn kracht, hij zal het wonderlijk verderven. Dat wil zeggen, hij brengt verderf, maar hij doet dat op onverklaarbare wijze. Dat betekent wonderlijk immers. Hij zal tekenen en wonderen doen. En hij zal geluk hebben en zal doen. Hij zal het doen, dat wil zeggen, hij zal maar doorgaan. Wij zullen doorgaan, hè? Zegt het lied dan. Hè? Dat is wat het betekent, hè? Hij zal het doen, oftewel hij zal doen, hij zal zo gaan kunnen gaan. En hij zal de sterken mitschades het heilige volk, maar dat is ongetwijfeld hetzelfde. Hij zal de sterken mitschades het heilige volk verderven, maar dat wisten we al. En door zijn kloekheid, zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand, want hij zal de leugen prediken, weet u wel, de geest der dwaling zal gezonden worden en al dat soort dingen meer. En hij zal zich in zijn hart verheffen, net als Nebukadnezar, die eerste koning van Babel in de tijd. En dus grote dingen spreken tegen de Allerhoogste. Staat er ook, in stille rust zal hij er velen verderven. Dat betekent dat hij vrede zou sluiten, verbond met de Joodse staat. Dat is hoofdstuk 9, dat weet ik. Hier is het nog een vraagteken, maar hoofdstuk 9 hadden we al besproken. Dus hij zal met de velen verbond versterken en dus vrede sluiten. Maar juist door die vrede zal het verderf komen. En door de vrede zullen de volkeren der aarde misleid worden. Stel je voor, er verschijnt straks een Palestijn die kans ziet om vrede te brengen in het Midden-Oosten. Nou, dat zijn we wel anders van ze gewend. He? En ook wel anders dan in het Midden-Oosten alleen. Maar een die dat voor elkaar krijgt, als u het mij vraagt, he, nou zijn profetie mag doen van eigen makelij, hij zal waarschijnlijk de Nobelprijs van de Vrede krijgen. Er zijn al zoveel vreemde figuren die dat ding gekregen hebben, dat past goed in het rijtje thuis. He? Nou goed, in stille rust, in die vrede zal hij er velen verderven. En zal staan tegen de vorst der vorsten. Tegen Christus dus, tegen God en zijn gezalfde. Doch hij zal zonder hand verbroken worden. Nee, je krijgt een steen op zijn kop. Ik kan er nooit eerbiedig over praten. Want nou, op zijn tenen dan, vooruit. Hij zal zonder hand verbroken worden. Of anders gezegd, want zo staat het in Openbaring 17 en 18 onder andere.
En in het Oude Testament, de aarde zal zich openen en hem opeten. Kan trouwens moeilijk anders. De steen en het koninkrijk van de steen vult de hele aarde, zodat deze figuur alleen maar onder de aarde kan verdwijnen. Goed, dan gaan we weer. Het gezicht nu van avond en morgen, dat er gezegd is, is de waarheid. En gij sluit het gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe. Punt. Er wordt dus niks meer over gezegd, over die tijdrekening. En dus houden we het er maar op over. Dat avond en morgen duidt op twee verschillende tijden waarin deze profetie van toepassing zou zijn. En die twee tijden worden bij elkaar opgeteld, en worden in elkaars verlengde gezien. En de conclusie die wij dus getrokken hebben, is dan deze, dat in de Arabische wereld in de toekomst een tienstatenbond zal ontstaan, maar dat daartussenin iemand zal verschijnen die beschouwd moet worden als de voortzetter. Hè? Tussen die Arabische volkeren zal iemand verschijnen die beschouwd moet worden als de voortzetter van het oude rijk van Alexander de Grote. Het Griekse rijk van Alexander de Grote, die dan ook zijn residentie, zijn heerschappij zal vestigen in Babel. En naar analogie met Bijbelse geschiedenis kunnen we rustig vaststellen, dat is een Palestijn. Ja? Daar komt het op neer natuurlijk. Daniel viel ook in slaap enzovoorts. Hè? En in die tussentijd is het ook duisternis. In die volgorde. Ja, ja, ja. Na de avond komt eerst de nacht en dan pas de morgen. Ja, inderdaad. Goed, hoe dat ook zij, een onderbreking in het verhaal. Maar niettemin vinden we dan daarna, na de onderbreking, het herstel. Een hersteld, kan het niet helpen, een hersteld Grieks wereldrijk. En als u de Tienstatenbond wil zien als een hersteld Romeinse Rijk, moet u dat zelf maar weten, maar uit de Bijbel vind ik het helemaal niet. Je kunt alleen zeggen, er zit ijzer in. Ja, dat is waar, maar ook leem. Ik bedoel, dat zegt maar niet zoveel. Maar over een hersteld Romeinse Rijk spreekt de Bijbel niet, maar de Bijbel spreekt over een hersteld Grieks Rijk. Alle schriftgedeelten die spreken over een rijk wat zal zijn, wat in de toekomst zal ontstaan, wat in het verleden geweest is en daarna weg geweest is, al die uitspraken spreken, en het is gewoon te volgen, staat er ook uitdrukkelijk, het is heel eenvoudig, die spreken niet over het Romeinse Rijk wat zich herstellen zou, maar spreken over het Griekse Rijk wat zich herstellen zou. Een rijk in het Midden-Oosten onder heerschappij van Babel en dus van de koning van Babel. De vraag is alleen, wie zal dat zijn? En het antwoord is, dat is de Filistijn. Weet u waar Filistijnen vanaf stammen? Nee, dat weten ze zelf ook niet. Ik heb net verteld hoe ze ontstaan zijn in onze dagen. Er is geen afstamming die daar een rol bij speelt. Filistijnen zijn zwervers. Dat betekent de naam ook feitelijk. Filistijnen zijn zwervers. Hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Oorsprong is dus officieel ook onbekend. Het is ook niet een volk uit de reeks van 70 volkeren. Komt er echt niet in voor. Het is wat onbekend, zodat we nog niet weten waar de man werkelijk van afstamt, die zal verschijnen. Maar dat weten we wel, omdat er andere uitspraken zijn. Want God heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En de lijn van Amalek begint al wat eerder, namelijk bij Ismaël. En daarna via Esau en Edom kom je terecht bij Amalek. Dat is de andere tak van de familie van Israël, hoort u dat? De grote tegenstander, de broedertwist. Kennen jullie ook? Zo klassieke literatuur, de broedertwist. Nou goed, dus weer allemaal. He? Maar dus Ismaël en via Esau naar Amalek. En van Amalek en de Amalekieten komen we bij het koningshuis der Amalekieten. Dat is het huis van Agag. Die een dag te laat door Saul gedood werd. Samuel neemt hem dat hoogst kwalijk. En de man wordt geacht, maar dat is niet Bijbels maar Joods. Maar de man wordt geacht in die ene nacht dat hij langer leefde nog nageslacht verwekt te hebben. Dat had waarschijnlijk toch niet anders meer te doen. Nou goed, doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, hij had nageslacht. Dat is namelijk Haman. in de dagen van Esther, want die was een Agagiet en dus een Amalekiet en dus een Edomiet en feitelijk ook dan een Ismaëliet. Dat was de andere kant van de familie. En die Haman, de grote Jodenhater in de tijden van Esther, dat is net zo goed weer de voorloper van de grote koning, het beest, de kleine hoorn, of hoe je maar heten mag, in de dagen van de eindtijd. Ja, zo zit het. Waarna Mordechai verschijnt. Namelijk, dat is gewoon de Messias, de gezalfde. Dat kan ik hem allemaal niet uitleggen. Maar het punt is dat die strijd voortgezet zal worden in de toekomst. En ik geloof dan ook dat in de toekomst de koning van Babel weliswaar behoort tot de zogenaamde Filistijnen. Maar wat afstamming betreft, dat is wat anders. Wat afstamming betreft is hij ongetwijfeld een Hamaniet, een Agagiet, een Amalekiet, Edomiet en dus ook een Ismaëliet. Ja, de andere tak van de familie. Vandaar dat ook als het koninkrijk niet in Jeruzalem is bij Isaac, zal ik maar zeggen, dan is het in Babel bij Ismaël. Enzovoorts. Is het niet bij Jacob, dan is het bij Esau, enzovoorts. En is het niet bij Christus, dan is het bij deze laatste Agagiet, Haman, die gedood zal worden door de laatste erfgenaam uit het huis van David, namelijk Christus. En daarover hebben we het weer vanavond.